Je zal maar in de Eredivisie, La Liga, de Premier League, het Nederlands elftal bij de grootste club ter wereld letterlijk hebben gespeeld. En dat mensen dan toch twijfelen of je carrière wel goed genoeg is verlopen. Dit is Tussen de Palen met een bijzondere gast.
Royston Ricky Drenthe wordt in 1987 met een gouden linkerbeentje geboren in zijn Rotterdam. Die linker is zijn grote wapen als jonge buitenspeler van voetbalvereniging Neptunus. Het duurt dan ook niet lang voordat Feyenoord op de stoep staat. En dan gaat het snel. Na zijn debuut in de Kuip is hij de grote blikvanger van Jong Oranje. Onder de vleugels van Foppe de Haan stijgt Drenthe als linksback boven zichzelf uit en wordt hij Europees kampioen. Royston komt op de radar van de Europese top. Hij treedt in de voetsporen van Roberto Carlos bij Real Madrid. Drenthe gaat als een raket van start, maar komt in datzelfde tempo weer naar beneden. 8 clubs in 8 jaar voeren hem langs Engeland, Rusland, Turkije en de Emiraten. Kozakken Boys was het eindstation. Een bewogen carrière als afspiegeling van hemzelf. Kleurrijk, ongrijpbaar en vol verhalen.
Royston, welkom.
Hi Witsen.
Goed dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Bij Tussen de Palen, ik weet niet of je het concept een beetje kent.
Ik heb wat dingen voorbij zien komen, maar volgens mij is het... Gewoon mooi praten over voetbal en mooie herinneringen oproepen.
Precies, er mag heel veel, er hoeft niet zoveel. We gaan gewoon een uur over voetbal praten. We hebben fragmenten aan je gevraagd, hoogtepunten, dieptepunten. Yep. Uiteraard komt Real Madrid uitgebreid voorbij.
Ja, dat moet helemaal goed komen, toch?
Ja, zeker. Maar we beginnen altijd met één vraag. En dat is, wat betekent voetbal voor jou?
Voor mij betekent voetbal serieuze voeding. Om zo maar even te zeggen. Het is hetgene waar ik mee ben opgegroeid. Het is hetgene waar ik mijn moeder helemaal gek mee maakte op het moment dat ik 3-4 jaar oud was. Dat op een gegeven moment thuis er wel een oplossing moest gaan komen. Nou ja, mijn moeder was op dat moment niet heel erg... Die wist niet heel veel van het stukje voetbal af. Natuurlijk hadden we wel familieleden die bezig waren met de voetballerij. Maar in de straat waar ik op dat moment woonde, Mauritsstraat, had je Miraldo, dat is de broer van Jetro Maschart. En die wist dat alle jongens in de buurt bij Neptunus voetbalden. En mijn moeder had aan Miraldo gevraagd van waar moet ik mijn zoon in hemelsnaam stallen, want die maakt alles kapot thuis.
Oh,
met beertjes, met knuffeltjes. Ik schopte tegen alles aan thuis. En toen hebben we besloten rond de leeftijd 4-5 om naar Neptunus te gaan. Waar ik dus nog geen wedstrijden mocht spelen omdat ik nog veel te jong was. Maar daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus daar begon die voeding echt. En ja, voetbal was voor mij altijd hetgene wat mij het meest blij maakte.
Ja, je kan niet zonder voeding als mens.
Nee, klopt. Daarom ook voor die woordkeuze gekozen.
Ja, precies. Maar en is dat eigenlijk, want je carrière zit er nu net op.
Ja,
daar komen we wel weer op terug straks nog natuurlijk. Maar die voeding gaat dus niet meer komen.
Nee, niet op dat gebied inderdaad. Maar dat is wel een dingetje waar je eigenlijk gedurende je carrière onbewust wel mee bezig bent. Omdat je weet dat er natuurlijk een einde aan gaat komen. Het is natuurlijk niet als een normale job waar je weet van oké, ik ga lekker door tot mijn pensioen. En dat is eigenlijk wel het lelijke aan het stukje voetballen. Dat op een gegeven moment op fysieke gesteldheid ga je het gewoon niet meer kunnen aanbenen. En dat is iets waar de een anders mee omgaat dan de ander. Ik kon dat op een bepaalde manier moeilijker loslaten. Maar ik moet zeggen dat ik het nu wel... beter een plekje kan geven.
Is dat jonge jochie dat het alle knuffeltjes omschopte in huis en echt naar buiten moest, naar die voetbalclub?
Ja.
Is die er tijdens je carrière altijd nog wel geweest?
Ja, ik denk dat dat iets is wat er niet zomaar uitgaat natuurlijk. Zeker als je in het proces zit dat je weet dat je veel talent hebt en dat het talent ook zeg maar erkend wordt. En op het moment dat je ziet dat je zeg maar op jaarbasis beter wordt. En dat gaat ook alweer, dat is ook weer een soort van ego-streling. Tenminste, zo ervaarde ik het. En op het moment dat je gaat zeg maar die lat steeds hoger voor jezelf leggen. Is hetzelfde als jij een enkele schaar hebt geleerd in de jeugd van Feyenoord. Ja, dan ga je op een gegeven moment op zoek naar die dubbele schaar. Snap je? En ja, zo leefde ik in een stukje voetbal.
Was er een moment dat jij zelf dacht, want mensen om je heen hebben dat natuurlijk gezien toen ze je zagen voetballen. Van hey, wacht eens even, die kan wat. Maar had jij zelf ook een moment dat je dacht van hey, volgens mij ben ik een voetballer?
Ik denk dat op het moment dat je je eerste contract gaat tekenen, bijvoorbeeld in de jeugd en dat soort dingen, dan ga je op een gegeven moment wel voor jezelf op een gegeven moment fantaseren van, oh, wacht even, ik ben er nu al heel erg dichtbij. Ik denk als je gaat kijken in mijn periode van 7 tot 15, was het voornamelijk echt plezier. was ik nog niet echt bezig met het stukje van ja, ik wil per se in de Kuip voetballen, omdat het is allemaal nog zo ver. We hadden toen de tijd Ricardo Cruz was onze spits, maar je bent niet echt bezig met van oké, ik ga daar ook echt voetballen. Pas als je echt gaat ruiken aan het stukje contract tekenen, het stukje erkenning en weten dat je een van de beste bent in de jeugd elftallen van Feyenoord, dan ga je daar echt mee bezig zijn.
Ja, we gaan naar het eerste fragment wat je hebt uitgekozen. Dat is je jeugdidool. Laten we eerst even kijken naar hem.
Anche una botta su Nedved. Potrebbero esserci provvedimenti. Attenzione a Davids. Prova il numero Davids. Ancora Davids. Davids! Edgar Davids! 4-0. Un'azione straordinaria. Incredibile. Incredibile perché con Nedved al 1000.
Ja, ik zie je genieten meteen.
Ja, omdat ik weet wat het met me deed als jonge jongen. Het was nog voordat ik eigenlijk mijn dreadlock zelf liet groeien.
Maar, was dat vanwege Edgar?
Ja, 100%. Sowieso was het ook een trend op dat moment in mijn jeugd. Eigenlijk al mijn vrienden. En toen de tijd speelden wij heel veel ook bandje, Surinaamse bandjes. En eigenlijk de gehele band had altijd Rasta, ja. Om zo maar even te zeggen. Moeder was er niet heel erg blij mee, want we moesten altijd optreden op de zaterdag. En op de zaterdag moest ik natuurlijk ook voetballen, dus die combinatie was niet goed.
Nee.
Maar ja, die agressiviteit, die felheid, die stond mij gewoon aan. En in eerste instantie kreeg ik natuurlijk ook heel veel naar mijn hoofd gesmeten van ja, heeft die felheid van Edgar Davids. Dus automatisch ging ik mezelf natuurlijk ook assisteren met Edgar. En ja, de kerst op de taart was natuurlijk gewoon op het moment met het WK 1998 dat Edgar supergroot stond op het Nationale Nederlandengebouw in Rotterdam.
Ja, die grote flat bij het station. Ja. Ja.
En mijn huis, als je uit het raam keek, keek je recht tegen dat, naar die afbeelding aan. Nou ja, en toen kwam op een gegeven moment die Nike-reclame en dat was voor mij de druppel.
Ja, dit was een soort poster in je slaapkamer, maar dan was het op een flat gedaan buiten.
Precies. Ja, en die Nike-reclame met Vigo, R9, Edgar Davids en al die gekkigheid in die reclame, dat was voor mij van oké, ik moet die bril, ja. Ik moet in die Nike-reclame en ik moet die dreadlocks hebben. Ik moet gewoon net als deze guy worden.
Als je op Transfermarkt kijkt, dan staat er dat jullie familie zijn. Drenthe is een neefje van Edgar Davids. Ik kon het verder
dat is misschien omdat ik me heel vaak heb uitgesproken. Het is niet dat ik weet. Maar zoals jullie weten, de Surinaamse gemeenschap is heel erg gelinkt aan elkaar. De populatie leeft heel dicht op elkaar. Maar vanuit mijn weten, weet ik het niet.
Geen echte bloed.
Geen echte bloedverwanten.
Nee. Maar wel voetbalverwant. Want inderdaad, ze hebben het over die felheid natuurlijk die jij hebt.
Klopt.
Ook niet te lang. Ook linksbenig.
Klopt.
Ook net zo'n goede voetballer jij?
Hoe bedoel je?
Nou, kon jij het niveau van Davids aantikken als je echt goed was?
Edgar was een linkshalf die super creatief was. Begrijp je? De kwaliteiten van een linksbuiten. Edgar was praktisch gezien wel een type speler die je eigenlijk op elke positie kon neerzetten en die altijd bijna aan voldoende voor je zou spelen. Als ik mij volledig focus op de wedstrijden die kwamen en alles optimaal geconcentreerd was, kon ik zeker wel een bepaald niveau als Edgar aantypen. Om mezelf nou te gaan vergelijken dat ik dezelfde dingen bereik, ik denk dat dat niet hetgene is wat uit mijn mond zou moeten komen, maar ik denk dat ik zeker wel wedstrijden heb laten zien dat ik zeker wel vergelijkbaar was met zeker Edgar Davids.
Ja, een andere parallel tussen jullie is dat jullie echt van het straatvoetbal komen natuurlijk.
Klopt.
Als je op een niveau Real Madrid wereldtop belandt, hoeveel kan je dan nog van de straat meenemen?
ja, dat blijft altijd een lastige vraag inderdaad. Het is maar, elke wedstrijd is anders. Ja. Heel veel mensen zeggen natuurlijk altijd van ja, je gaat pas een trucje doen op het moment dat je 2-3-0 voor staat. En ja, bepaalde mensen gebruiken bepaalde trucjes om het feit dat ze denken dat ze daar gewoon rendement uit kunnen halen. Ik ben er wel heilig van overtuigd dat je moet geen dingen doen om het doen als het rendabel is. En als het uiteindelijk goed voor jouw team is, dan kan je het zeer zeker doen als je daar capabel toe bent.
Ja.
Ja, ik denk dat Edgar daar zeer zeker een goed voorbeeld van is. Maar ik heb ook wel eens dingen gedaan wat je eigenlijk alleen maar op de straat doet, ook gewoon op het veld.
Ja, ja. Zeker. Maar het is niet alleen die techniek natuurlijk, maar het is misschien ook de felheid die je op straat nodig hebt om vrij letterlijk te overleven in de top.
Kijk, op straat komt er zoveel mee bij kijken. Je kwam soms op pleintjes en dan had je bijvoorbeeld bepaalde haantjes die wel wouden laten blijken dat dit hun pleintje was. Of bepaalde jongens die hadden verloren, want het was altijd winnaar blijven staan. En die gewoon niet van het veld afhouden. Nou ja, dus dan krijg je weer te maken met van oké, wie gaat opstaan. Je had ook bepaalde teams die lieten het dan gaan. Die hadden zoiets van, ja, deze jongens gaan er toch niet vanaf en ik heb geen zin in bonje met ze. Maar ja, soms had je ook bepaalde boys die gingen dwars door je heen van, vriend, hoe bedoel je? Je hebt verloren, wegwezen.
Ja.
Snap je?
Speel je nu nog veel op straat? Kom je er nog wel eens?
Het is eigenlijk een beetje doodgebloed als je gaat kijken naar het...
Bedoel je die echte straatcultuur? Dat echte hele
nee,
dag...
kijk, de straatcultuur is niet weg, maar ik bedoel zeg maar het out of the blue ineens een partijtje spelen.
Ja.
Snap je? Toen de tijd hadden wij bijvoorbeeld geen groepsapp dat je tegen elkaar kon zeggen van hey, we gaan nu bij Delfshaven voetballen. Ja, we hadden toen de tijd, weet toch, als je een nieuwe schoen koopt bij Nike, dan krijg je toch een soort van plastic tasje erin met die touwtjes.
Ja, ja.
Daar hadden we altijd een bal in. Ja. Straatvoetbalschoenen hadden we sowieso altijd aan, dus het kon altijd zomaar ineens raak zijn. Je ziet wel dat dat een beetje weg is komen te vallen. Nu is het echt organisatorisch dat je weet van tevoren van oké, daar gaat een toernooi gevoetbald worden. Maar bij ons was het echt gewoon van out of the blue.
Het is minder spontaan.
You never know wanneer. Ja. Ja, super spontaan was het altijd.
Mooi. Van de straat, van de pleintjes, ging je naar de Kuip.
Klopt.
Laten we even kijken naar je debuut voor Feyenoord.
Inmiddels de wissel aan Feyenoord kant. Biseswar is naar de kant gehaald. Royston Drenthe is in de ploeg gekomen. 19-jarige verdediger. Hij de vervanger van Diego Biseswar. Kuit richting Drenthe. Royston Drenthe. Het schot is... zeker niet slecht van de jonge invaller. 19 jaar is hij. Links buiten.
Meteen een schaar. En een behoorlijk hard schot. Grappig. Hoe kijk je naar dit jochie? Jochie was je 19, toch?
Ja, het is zo grappig om te zien natuurlijk. En je hele doel en later zie je gewoon dat je veel jonger bent dan de rest. En in hetgene natuurlijk, ja, ik ben nu natuurlijk nog gewoon in levende lijf. Dus dit zo zien, dan zie je gewoon van... waarschijnlijk had ik op een hele andere manier bewogen als ik nu in het veld had gestaan.
Ja.
Maar ook gewoon in alle details. De manier van spugen, de manier van aan mijn gezicht zitten, de manier van het zeg maar een soort van jezelf opjutten. Is grappig. En natuurlijk gewoon, natuurlijk ook dankbaar dat je dat soort dingen al eigenlijk hebt mogen meemaken.
Was je er klaar voor?
Ja, ik had wel een leeftijd dat ik wel klaar was voor de Eredivisie. Zeker. Met hetgene wat ik ook al deed in de jeugd van Feyenoord, op dat moment in de A1 was ik er zeker klaar voor. Op dat moment speelde ik ook al heel veel wedstrijden in de tweede van Feyenoord. En daar liet ik ook wel wekelijks zien dat ik zeker klaar was voor dit stukje.
Ja, degene die je liet debuteren,
ja.
Erwin Koeman.
Klopt.
Noem jij als je beste trainer, terwijl je best wel wat goede en grote namen natuurlijk voor jouw groep hebt zien staan. Maar ja. Erwin Koeman is heel belangrijk voor je.
Ja, en dat blijf ik natuurlijk gewoon altijd zeggen. Waarom blijf ik dat zeggen? Om het feit dat, niet om het feit dat hij mijn talent, mede mijn talent heeft ontdekt of mede mij die kans heeft gegeven om bij het eerste te komen. Dat vadergevoel wat hij niet alleen aan mij gaf, maar ook aan jongens als Diego Biseswar, Yvan de Snow, Jonathan de Guzman. Om ons zeg maar niet te kakken te zetten op het moment dat we faalden, zeg maar. Als je gaat kijken, ik heb echt niet alleen maar goede wedstrijden voor Feyenoord ingespeeld. Ik heb ook echt gewoon gefaald in bepaalde wedstrijden. Maar dan was hij daar om ons op te vangen. En ons daar weer die kans te geven om de volgende wedstrijd optimaal te kunnen presteren. En ik denk dat heel veel trainers natuurlijk, doordat ze natuurlijk bij grote clubs komen te trainen, dat stukje terzijde laten. Om het feit dat ze zoiets hebben van, ja, er is geen tijd om jou nog eens te pamperen. Snap je? En tuurlijk, je hoeft natuurlijk niet helemaal jezelf te gaan bekommeren om een bepaalde speler, omdat hij jong is. Maar val hem niet meteen af op het moment dat hij zeg maar niet presteert naar behoren.
Hoe belangrijk is dat bij jongens die op hun 19e dus inderdaad voor het grote publiek op een voetbalveld komen te staan? Dat er ook wordt gekeken naar wie iemand is en wat iemand nodig heeft in plaats van wat hij alleen maar met zijn voeten doet?
Ja.
Hoe belangrijk dat was dat voor jou?
Voor mij was het superbelangrijk. Maar ik denk dat het natuurlijk toch heel verschillend is qua speler. Sommige jongens hebben die structuur al natuurlijk al vanuit huis uit. Dus die kunnen wel tegen dat soort kleine tegenslagen. Ik was sowieso al een persoon, ik was niet graag alleen. En ik was gewoon een mama's kindje. En dat ben ik nog steeds, tot de dag van vandaag. Maar dus voor mij ging dat al heel gauw voelen als negativiteit. Op het moment dat ik bijvoorbeeld een snack kreeg van de trainer. Of dat de trainer. En als de trainer bijvoorbeeld dan die week, gedurende die week niet naar mij toe was gekomen om aan te geven van oké, dit is de reden waarom ik dat deed. En dat is wat je moet gaan veranderen. Dan ging dat al proeteren bij mij. En dat zou dat zeer zeker effect kunnen hebben op mijn prestaties. Dus ja, ik was daarin wel gewoon een hele ander soort type jongen. En voor mij, gezien, dus persoonlijk gezien, denk ik dat het gewoon belangrijk is voor elke jonge jongen. Kom je nu bij het eerste, dat er wel gewoon veel meer aandacht wordt gegeven aan de dingen die niks te maken hebben met het voetbal, maar wel zeer zeker belangrijk kunnen gaan zijn voor de toekomst van zo'n jongen.
We hebben hem net met zijn voeten bezig gezien. Zullen we ook nog even naar je luisteren? Ja. Er is ook nog een interviewtje van na die wedstrijd. Je moet nu al lachen.
Ik weet dat. Ja. Met Rijnmond TV volgens
mij. Ja, komt ie. Ja.
Ik kwam erin met het denken in mijn hoofd van, we gaan er gewoon echt voor. En dan zien we wel waar het schip strandt en dan gewoon zo goed mogelijk presteren.
En dan scoor je.
En de nul houden natuurlijk, want we willen natuurlijk met de overwinning weggaan.
Ja. En je scoort bijna nog een fantastisch doelpunt.
Ja, maar bijna is inderdaad niet helemaal, maar het was inderdaad een fantastische bal. En ja, volgende keer schieten we hem er gewoon in.
Kun je in het kort nog even voor de kijkers zeggen wie je bent?
Ik ben Royce van Drenthe, ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Ik woon in Rotterdam-Oost en ik speel in de Feyenoord A1. En ja, dat was het zo'n beetje.
En je bent jong en gretig?
Jong en gretig, inderdaad. Heel gretig.
Dat is toch gek. Hele baard heb ik keel. Daar heb ik nog niet eens een baard in mijn keel
volgens mij. Nee, volgens mij niet. Nee. Maar ik weet dat nog wel, want we zagen je komen bij Feyenoord toen.
Ja.
Maar ook de manier waarop je presenteerde buiten het veld, zeg maar, was heel verfrissend. Want je praatte makkelijk,
ja.
Je leek voor niks of niemand bang. Ervaarde je dat zelf ook zo op dat moment? Van kom maar op allemaal.
Ja, is ook een beetje die Feyenoord-cultuur. Hè? Ik denk dat als je de gehele jeugd van Feyenoord een beetje doorbrengt, gaat dat automatisch wel een beetje in je DNA zitten. Mijn lichting was sowieso wel een lichting die natuurlijk altijd heel veel battelde met Ajax. Dat is ook een beetje wat we zeg maar altijd meekregen. Maar voor ons gevoel was natuurlijk Ajax altijd zeg maar dat team wat altijd iets een beetje meer had, zeg maar. En dat was voor ons echt voer om hun eigenlijk altijd te verbrijzelen als we tegen ze speelden. Maar als je ging kijken naar de lichting om ons heen, die kregen altijd billenkoek van Ajax. Maar als je gaat kijken naar mijn lichting, wij deden nooit onder voor Ajax. Wij verbrijzelden hun eigenlijk elk toernooi, elke competitie. Snap je? Maar dat was dus zeg maar die soort van beetje macho mentaliteit van oké, ja, jullie mogen dit denken, maar wij zijn nog steeds Feyenoord uit Rotterdam-Zuid.
Dat Feyenoord gevoel zit er nog wel heel erg in bij je, toch?
Ja, dat gaat er nooit meer uit. Dat is eigenlijk ook hetgeen, dat is mijn DNA. Alles wat ik eigenlijk heb bereikt in de voetballerij en heb laten zien in de voetballerij, dat is begonnen bij het stukje Feyenoord DNA. Als je gaat kijken naar de techniektrainingen onder Ricardo Monens, onder het binnenkomen onder Albert Stuivenberg, Patrick van Leeuwen. Dat zijn de mensen die het DNA Royce van Drenthe echt hebben gecreëerd. Want zo begon het eigenlijk. Ik was 7. En dat waren de mensen op dat moment rondom Feyenoord die het echt gingen voeren.
Stuivenberg is nu assistent bij Arsenal.
Ja, ja, ja,
Patrick van Leeuwen net weg bij Shakhtar.
Klopt.
Zelf ook aardige carrière.
Ja, dat zijn echt mensen die mega belangrijk zijn geweest in, in de bloei van mijn groei als voetballer.
Vind je het niet jammer dat je uiteindelijk nooit meer de kans hebt gekregen om bij Feyenoord terug te keren? Want je bent natuurlijk heel veel clubs langs geweest.
Oh ja, dat is wel altijd iets wat heel veel pijn heeft gedaan. Maar uiteindelijk ook wel een plek kunnen geven. En ik zeg altijd, niemand is groter dan Feyenoord. Maakt niet uit wie daar rondom zit. Dus mijn hart voor Feyenoord, dat zal nooit veranderen. Welke keuzes ook zijn gemaakt op dat moment. Begrijp je? En uiteindelijk is die keuze toen de tijd gemaakt om het feit dat ze dachten dat ik waarschijnlijk te veel invloed zou hebben op de jonge jongens in de groep. Wat begrijpelijk is achteraf. Dus dat kan. Want ik weet ook
hebben ze het goed gezien misschien wel toen?
Misschien wel, ja. Als je gaat kijken rond die leeftijd die ik toen de tijd had, ik was sowieso altijd al heel erg aanwezig. En het had misschien negatief kunnen uitpakken, maar misschien had het ook positief uitgepakt. Gaan we nooit weten, want die keuze is niet gemaakt. Maar als je gaat kijken naar de normale dingen die gebeuren in de voetballerij, als er bepaalde spelers opgegroeid zijn bij een bepaalde club en een terugstap maken, is dat meestal naar een oude thuis. Dus dat was op dat moment wel eventjes slikken, maar alles met de reden. Hè?
Vlak na je debuut kwam dat EK, dat jeugd-EK,
ja,
met Foppe de Haan, waarvan wij op de redactie dachten, die zal hij wel als favoriete trainer kiezen, maar dat toch niet?
Is zeker een van mijn favoriete trainers op gebied van respect. Maar ik heb ook oneenigheid met Foppe gehad. En daar zijn we ook uitgekomen als volwassen mensen. Snap je? En op gebied van kiezen heb ik altijd voor Erwin Koeman gekozen, ondanks ik met hele grote trainers heb gewerkt.
Ja, hoe belangrijk is die maand voor jou geweest? Dat EK?
Ja. Eigenlijk niet, heb ik heel vaak niet heel erg bij stilgestaan, maar die maand is wel heel erg belangrijk geweest als je gaat kijken op carrièrevlak, inderdaad. Ja.
Want die heeft je transfer opgeleverd uiteindelijk.
Die heeft mij mijn transfer opgeleverd, inderdaad. Maar het is niks nieuws, toch? Ik bedoel, van deze EK's staan nog steeds heel erg trending tot de dag van vandaag. Ik bedoel, van als iemand uitbloeit op zo'n EK, dat betekent dat je uitblinkt op het op het hoogste van jouw niveau op dat moment in jouw leeftijdscategorie. Dus dat gaat op een gegeven moment dat gaat opvallen bij de grootste clubs en dat soort dingen. En dat is wat met mij is gebeurd.
De allergrootste club kwam, namelijk Erwin Koeman, vond het eigenlijk te vroeg. Die dacht dat je niet in de basis ging spelen daar.
Ja, ja, ja. Ja. Iedereen vond het op dat moment te vroeg. Voor mij was dat op dat moment de unieke kans. En uiteindelijk, zoals ik zeg, life is life. Keuzes zijn keuzes. En alles, it's all about one reason en bepaalde dingen gebeuren zoals het is.
Ja, maar wacht even, want je gaat nu bijna goed praten dat je voor Real Madrid koos.
Nee, ik wil het niet goed praten, maar ik snap wel dat mensen nog steeds, anno 2023, nog steeds zeggen van je bent te vroeg weggegaan.
Ja, maar Real Madrid?
Ja, uiteindelijk die kans, je weet niet of die kans het volgend jaar weer komt. Kijk maar, Mbappé is nog steeds een van de grootste en zal ook voorlopig een van de grootste zijn. Maar het is ook nog niet zomaar dat die transfer nog maar gaat gebeuren. Want uiteindelijk zijn mensen toch wel een beetje op hun teentje getrapt dat die keuze niet eerder was gemaakt. En het kan ook zomaar zo zijn dat die transfer nooit meer gaat komen. En ik geloof me, dan gaat hij zichzelf echt wel voor zijn kop slaan.
Het zal toch wel een keer gaan gebeuren?
Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor hem.
Ja, want jij weet hoe het is daar. Ja. En hij nog niet.
Zeker, zeker.
Nee. We gaan het hoofdstuk Real Madrid nu eventjes beginnen. Laten we dan eerst even kijken naar wat jij ook kiest als het mooiste stadion waar je ooit bent geweest.
Ja.
Hè, verrassing, het is Santiago Bernabeu. En daar stond jij opeens te midden van.
Ja.
Niet specifiek deze wedstrijd, maar
nee, deze wedstrijd,
opeens speelde je in Bernabeu.
Ja,
crazy. Nou is de Kuip ook niet lullig natuurlijk, maar
nee, zeker niet, maar crazy. Nog steeds crazy. Qua herinneringen. Ik heb vaker ook uitspraken gedaan over dat ik sowieso heel veel herinneringen moet ik echt dit soort beelden krijgen, omdat je weet dat je er niet optimaal van genoten hebt. En dat is natuurlijk hetgene wat natuurlijk mij altijd zal blijven achtervolgen. Maar het spelen in Bernabeu, ja, dat blijft iets aparts. En dan kijk je dit soort beelden. Als je gaat kijken naar
Pepe,
Raúl Pepe. Dit jaar werden we kampioen.
Ja, je speelde ook gewoon best wel veel. Want dat is natuurlijk wat veel mensen hebben. Die hebben het idee dat jouw tijd bij Real een totale mislukking is.
Dat ik daar eigenlijk heel weinig heb gevoetbald. Maar ik heb echt veel gevoetbald daarin.
Ja, toch?
Ja. En ze hebben ook hele leuke dingen gedaan.
Ja, en je lacht erom. Want ja, dat is oké voor jou, het zo gegaan is.
Ja, het is oké voor mij, zeker. Op een gegeven moment heb ik nu wel een bepaalde leeftijd bereikt dat je natuurlijk ook hele nieuwe dingen in het leven leert kennen. Wat ook wel echt noodzakelijk was. Ik moest echt een hele andere wereld gaan leren kennen dan eigenlijk alleen die grasmatten. Zeer zeker voor mijn eigen ontwikkeling. Maar het is oké. Ik begin het langzamerhand een goede plek te kunnen geven. Ik vind het fijn om erover te praten. Dus het is ook anders geweest dat ik eigenlijk het niet fijn vond om over het verleden te praten.
Ja, maar is dat ook omdat mensen je dan het gevoel gaven dat je heel veel fout had gedaan of zo?
Nee,
of hoe
omdat
heb je
ik
het nou
waarschijnlijk
zo kunnen
voor mezelf nog geen plek kon geven. Dus was het lastig erover discussiëren.
Ja, want als je wordt uitgenodigd voor een programma als dit, dan weet je natuurlijk waar we
naartoe
gaan.
Dat je gaat praten over het verleden en dat je gaat praten over de mooie, maar ook negatieve momenten. En dat hoort er natuurlijk bij, maar op het moment dat dat keer op keer terugkomt en dat je hier voor jezelf dat je het nog niet hebt afgesloten, dan zit je eigenlijk in een soort van open schaafwond te poren die nog pijn doet.
Maar de wond is dicht.
Precies.
Is het litteken groot?
Het litteken is
Of is het gewoon überhaupt geen litteken?
Ja, het is een litteken, maar uiteindelijk kan je het litteken maar zo bestempelen zoals je zelf wilt. En voor mij is het een litteken waar ik graag naar kijk.
Littekens maken de mens.
Ja, ik zit onder de littekeningen. Ja. Dus wat dat betreft zit het goed.
Ja, je kwam binnen met een knal, letterlijk. Ja. Want in je eerste wedstrijd in Bernabeu, nou wat was het, een meter of 30?
Ja, ongeveer wel, ja.
Juega Drenthe. Disparo muy lejano de Drenthe. Golazo. Golazo de Drenthe.
Ha sido gol.
Ha sido gol, ha sido gol. Ha sido gol, lo está dando un diano. Golazo. Golazo de Drenthe que se va al banquillo a celebrarlo con Schuster.
En toen was je er.
En toen was ik er inderdaad, ja. Ja, dit is natuurlijk... Ja, op het moment dat ik er natuurlijk naar kijk, blijft het natuurlijk een soort droom. Want op dat moment was het nog een droom die ik al leefde. Maar debuteren was nog steeds angstaanjagend.
Ja, was het eng?
Ja, tuurlijk. Ik denk dat spelers die zeggen dat ze helemaal geen angst of helemaal geen zenuwen voelen, ja, dan denk ik dat ze heel vaak niet het juiste hebben, geleefd wat ik heb geleefd. Want zelfs als ik elke week in goed presteerde, was ik nog zenuwachtig in wedstrijden. En dit was er zo in. Het enigste wat in deze wedstrijd zo was, ik was niet goed ingelicht, want de eerste wedstrijd hadden we al gehad.
Ja, het was
waarschijnlijk was ik wel ingelicht, maar had ik het niet goed meegekregen. Dus dit was een gelijkmaker. Dus ik dacht van oké, deze wedstrijd kunnen we nog gewoon over de streep trekken. Maar Fabiano en Canute hadden ons aardig te kijken gezet de eerste wedstrijd.
Ja.
Dus het was al 1-3 geworden volgens mij.
Jullie verloren de eerste wedstrijd en deze trouwens ook.
Deze verloren we uiteindelijk 5-3. Ja, 5-3, 5-3 inderdaad. Ja.
Dus voor jou was dit natuurlijk gigantisch. En ook voor de mensen die naar jou keken.
Zulke goals zijn... Je gaat met hetzelfde vervelende gevoel naar huis, hoor. Maakt niet uit wat voor goal je hebt gemaakt. Op het moment dat je een wedstrijd verliest, dan vergeet je dit eigenlijk, zeg maar. Dit is gewoon omdat het natuurlijk mijn debuut was. Heel veel mensen natuurlijk er nog steeds over spreken. En het natuurlijk een van mijn mooiste goals aan mijn carrière was. Dat we er nog over spreken. Maar officieel gezien zouden we er eigenlijk niet eens meer over moeten praten. Om het feit dat we die wedstrijd verloren.
Ja, want het was gewoon een goal in een wedstrijd die je verliest.
Precies.
Jullie verloren die eerste met 1-0 trouwens. Dus de goal die je daar maakt was wel degelijk van belang. Maar
maar uiteindelijk was het toch die wedstrijd die ons de das omdeed.
Ja. Wat was nou jouw beste positie?
Mijn beste positie? Ik denk dat elk jaar wel anders was. Dat gevoel had ik ook. Als je gaat kijken naar de periode Everton bijvoorbeeld, heb ik eigenlijk bijna alleen maar rechtsbuiten gespeeld en achter de spitsen. En dat was op dat moment ook wel echt... Op dat moment kon ik ook gewoon veel op die positie. Op dat moment wist ik ook gewoon precies van oké, ik ga nu naar binnen, ik ga nu schieten, ik ga nu naar buiten. Maar als je gaat kijken, de periode dat ik net bij Real kwam, was op dat moment linksback positie, was gewoon echt mijn positie. Je hebt dan het debuut, maar daarna speelden we de eerste competitiewedstrijd tegen Atletico Madrid. Mm-hmm. Daar speel ik op rechtsbuiten, hoe heet die Argentijn? Maxi Rodriguez volgens mij. Nou, die speel ik helemaal de wedstrijd uit. En dat was op linksback. En daar had ik ook echt paardenlongen. Op een gegeven moment crosste ik van de linksbackpositie helemaal naar de rechtsbuitenpositie met de bal aan mijn voet. Dat was ook een debuut waar Wesley de winnende maakt. Dat is een wedstrijd waar natuurlijk heel veel mensen niet op het netverlies blijven. Maar ik weet dat ik die wedstrijd echt zeker een 8,5 speelde.
Mm-hmm. Steekt dat? Dat mensen het idee hebben dat het mislukt is bij Real?
Of het steekt? Ja, als je het keer op keer wel moet uitleggen, dan steekt het wel eens. Maar uiteindelijk... Nee, dit is waar Rafa mij de bal geeft. Hier winnen we ook 2-1. En dit is uit bij Atletico. Dit is 2008 al.
Was hij tegen volgens mij, of niet?
Ja, hij tegen. Ja.
Wat goed.
Dit is thuis.
Er zit zoveel energie in je spel.
Ja, dat zat er inderdaad in. Ja, gretig en alles. Soms ook wel druistig, maar dat was ook hetgene wat mij maakte, zeg maar.
Ja, dan probeerden ze er niet uit te halen, denk ik, toch bij je. Probeerden ze je rustiger te maken.
Ja, Erwin Koeman was wel een type die vaak zei van rustiger. Maar hij zei ook niet dat ik me moest veranderen, maar hij wist wel van...
Rafael van der Vaart is ook te gast geweest bij Tussen de Palen. En die zei iedere keer dat ik dat shirt aantrok, had ik ook het gevoel van... Ik ben er. Ik speel bij Real.
Jullie hebben nu bijvoorbeeld 5 beelden laten zien.
Ja.
Die ik niet eens ken.
Echt?
Om zomaar, moet je maar nagaan. Dat schot, bijvoorbeeld die voorlies en dat soort dingen. Terwijl, ik weet hoeveel... Maar ik moet het echt zien, dat ik bij mezelf denk van, oh ja. Hier, dat laatste voor dat hockey. Ik weet dat die wedstrijd volgens mij uit Valladolid. Maar moet je nagaan, dat gewoon... En onder Soester speelde ik echt superveel. Die was ook gewoon echt gecharmeerd van mijn kwaliteiten. Omdat die wist van... Maar die wist ook van... Ik kan hem op linksback gebruiken, linkshalf, linksbuiten. Achteraf gezien... Als speler vond ik het wel fijn om soms te weten van... Oké, deze wedstrijd ga ik daar spelen. Ik had wel heel vaak het gevoel, ik wist niet... Ook al wist ik dat ik basis ging staan... Ik wist niet of het dan linkshalf was, linksbuiten of linksback. Dus ik kon me dan pas gaan voorbereiden... op het moment dat de opstelling bekend was. En ik denk dat dat spelen wel lekker is om al twee dagen... een dag van tevoren te weten van... Oké, die wedstrijd ga ik linksbuiten spelen.
Vastigheid.
Ja, toch.
Wees je nog een keer zien die beelden? Komen er dan dingen los?
Ja, toch wel. Toch wel.
Ja, want ik probeerde inderdaad vragen te stellen. Maar je wil gewoon kijken. We gaan gewoon even kijken inderdaad naar die wedstrijden van jou. Dit is bijna allemaal uit je eerste jaar.
Ja, dit is het eerste jaar inderdaad. Dit is het tweede jaar.
Maar het meeste wist je gewoon niet meer.
Nee, deze weet ik nog wel, omdat deze, ik krijg de bal hier van Rafa. En op een gegeven moment, hier staan we 1-1 en Higuaín maakt hier de winnende. Dit is Valladolid uit inderdaad. Deze wedstrijd ken ik nog. Dit is thuis tegen Santander. Dit is ook 2008 inderdaad. Dit is onder Pellegrini alweer. Hier, dit hakje van Cristiano.
We hebben er nog eentje aan vastgeplakt nu. Dat is misschien ook een hoogtepunt, deze.
Ja, deze is sowieso een hoogtepunt. Deze goal, behalve dat die belangrijk was en behalve dat ik hier echt super blij mee was. De keeper die op dat moment in het goal staat bij AC Milan, dat is Dida. Nou ja, wij waren altijd van het spelletje Pro Evolution Soccer.
Dankjewel, Royston.
Heel veel mensen speelden FIFA, maar wij waren van de Pro Evolution Soccer. Maar ik speelde in Pro Evolution Soccer altijd met AC Milan. Seedorf, Dida. En ik ken mijn uitspraken nog. En Dida was echt mijn keeper.
Kaka, Pirlo, Shevchenko, Nesta. Ja.
En het was zo gek. Ik was thuis en toen zei ik op een gegeven moment tegen die boys... Kijk tegen wie ik scoor. Dat is gewoon Dida. Toen zeiden die boys van... Oh ja, dat was echt jouw keeper toen de tijd in Pro Evolution Soccer. Dat was echt een bizar moment. En ik besefte het pas later dat van... Hey, ik scoor gewoon bij Dida.
Je zat in je eigen computerspel. Ja, maar hoe bizar kan het worden?
Ja, super maar dit bizar.
Is Bernabeu, Champions League, Real Madrid, AC Milan. Twee grootste voetbalclubs ter wereld.
Ja. Ja.
En Royston Drenthe scoort.
Ja. Dat was lijp. Een van mijn lijpste momentjes in mijn carrière ook, ja.
Ik kan me voorstellen. Jullie worden kampioen. Je hebt wel eens gezegd dat je van dat feest ook niet zo heel veel meer kan herinneren. Dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben.
Kan inderdaad verschillende
maar is dat dan ook
hebben.
Die waas waarin je verkeert? Of is
nee,
dat
het was sowieso die waas. Waarom was het die waas? We speelden die wedstrijd uit, Osasuna uit. En Higuaín had het weer, die had er weer wat gegeten, jongen. En die schiet ons naar dat kampioenschap. Dus wij speelden niet thuis, dus wij kwamen terug. En toen was het nog niet zeker of we op dat moment op de bus gingen. Kijk, zit ik op Robinho's rug hier?
Robinho, denk ik, ja.
Ja, sowieso.
Maar dit heb je ook eerst terug moeten zien.
Ja, dit moet ik eerst terug zien. Dit is 2007, broer. Dat is echt lang geleden. Kijk dan.
Goed. Blije man. Ongeveer tegelijk met jou kwam Marcelo.
Klopt, 2006 in december.
Ja, ook linksback. Jaar jonger nog dan jij.
Ja.
Die heeft heel kort geleden nog de Copa Libertadores gewonnen in Zuid-Amerika met Fluminense. Hoe kijk je naar hem?
Ja, Marcelo was een hele goede vriend van mij ook binnen de club. Hele goede herinneringen aan. Als je gaat kijken naar Enzo, is de leeftijdscategorie van Jamaili. Dus die periode kregen we ook beide ons eerste kindje. Feesten, qua verjaardagsfeestjes en alles, kwamen we bij elkaar over de vloer. Maar als je gaat kijken naar wat Marcelo in de periode dat ik weg ben gegaan... bij de club is blijven presteren, kan je niet meer dan respect daarvoor hebben. Als persoon, als mens heb ik dat sowieso voor hem. Maar hetgene wat hij natuurlijk heeft neergezet bij een club als Real... en er zoveel jaren versleten te hebben... Ja, bizar. Kijk, dit waren die foto's. Zo stonden wij ook voor trainingen. Dit is voor de training. Een beetje horen met elkaar.
Ja.
Een beetje flair met elkaar.
Was dat ook een beetje jouw rol? Was jij gewoon op een goede manier
Niet
gangmaker?
Per se. We waren allemaal zo. Kijk, ik, Sergio en Marcelo zijn leeftijdsgenoten van elkaar. Kaka was al wat ouder dan ons.
Ja.
Maar Sergio komt uit 86, ik 87, Marcelo 88. Dus je voelt elkaar automatisch aan. Je hebt dezelfde interesses. Zeker die tijd. Uiteindelijk gaat het veranderen. We worden vaders. Jongens gaan trouwen en dat soort dingen. Maar dit was ons ding, ja.
Beetje jaloers op Marcelo? Dat hij uiteindelijk al die Champions Leagues, al die tijd is blijven hangen bij Real.
Oh, daar zal ik zeker wel gezond jaloers op blijven, ja. Want uiteindelijk is hij degene die het nog steeds heeft waar kunnen maken bij die club. Waar ik denk elke voetballer zeker jaren zou willen verslijten.
Absoluut. We gaan er heel eventjes tussenuit. Zijn zo meteen bij jullie terug. Dan met de beste wedstrijd, favoriete wedstrijd van Royston. En de beste voetballer met wie hij ooit heeft gespeeld. En dat is toch wel best wel weer een verrassing. Tot zo. Welkom terug bij Tussen de Palen. Met Royston Drenthe nemen we zijn hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière door. En dan hebben we het uiteraard al een tijdje over Real Madrid. Je mooiste wedstrijd is een Clasico in Camp Nou. Wat was er zo bijzonder aan die wedstrijd wat jou betreft?
Ja, allereerst dat je natuurlijk basis staat die wedstrijd. First 11, dat is uniek. Dat is niet iets wat zomaar in jouw carrière vanzelfsprekend is.
Oh, hier
dus
ben
dat
je
was
weg.
Voor mij het mooiste affiche. Ja, hier ben ik weg. En doe ik niet wat ik daar hoor te doen. Ik hoor daar vooral des gewoon lekker uit te spelen. Iets wat ik standaard gewend was om te doen, zeker op de trainingen. En dan ben ik niet te houden, want die eerste 2 meters was ik sowieso door niemand te houden.
Ja. Eto'o. We hebben het zo nog over die kans hoor. Want jullie verliezen uiteindelijk.
Ja, klopt.
En Messi.
Ja. Stiften.
Oeh, en pijn. Dit was ook wel een van de beste teams ter wereld van dat moment waar je tegen speelde.
Ja. Dit jaar begon het echt dat ze iedereen begonnen te verbrijzelen. 2007 werden wij natuurlijk nog kampioen. Maar dit was echt het moment dat
de tiki-taka machine.
Het sloeg op een gegeven moment nergens ook meer op.
Nee.
Wij als Real Madrid, en dat is niet gelogen. Wij wisten op een gegeven moment dat we ook wel een beetje vies door mannen heen moesten gaan. En dat zeiden we ook gewoon in de kleedkamer van, vriend, als het echt de spijgaten uit gaat lopen, dan gaan mannen echt vliegen op een gegeven moment.
Ik herinner me, toen was je al weg, Pepe, denk ik een keer, onder Mourinho.
Was dat tegen Barça of was dat tegen Getafe?
In Camp Nou. Nee, ja, Getafe, daar stond je bovenop, dat weet ik ook nog, ja.
Ja, Pepe had er een handje van, nee, maar dat was op een gegeven moment, wij wisten natuurlijk dat hun kwalitatief echt een beetje overdreven goed waren geworden. Maar wij waren nog steeds Real Madrid. Wij waren nog steeds de grootste. Begrijp je? Dus dat is voor ons natuurlijk gewoon een beetje gênant. Op het moment dat ze ons in ons eigen stadion echt eigenlijk naar het kastje van het kastje naar de muur stuurden. En ik denk dat er ook nog wel momenten van deze wedstrijd zijn. Dat op een gegeven moment op het middenveld zie je Wesley hier staan. Mij hier staan, Sergio. En dan zie je Messi naar de grond gaan. Maar dan beuken we er met z'n drieën gewoon in.
Oh ja.
Om hem op een gegeven moment van die bal af te halen.
Klaar mee.
Ja.
Die kans.
Ja.
Was je carrière anders verlopen als je hem erin had geschoten?
Weet ik niet.
Je kiest hem als slechtste moment.
Ik denk dat je jezelf wel onsterfelijk maakt op zo'n moment. Een goal tegen Barça is altijd. Dat zou je niet slecht doen gedurende je carrière. Zeker bij Real Madrid niet.
Maar wat je zegt inderdaad, normaal was je er omheen gelopen.
Ja, ik als je zeker. Mijn kwaliteiten waren voornamelijk mijn eerste meters. Dit soort dingen. Ik bedoel, van als je gaat kijken naar de kans, als je die continu in de loop gaat zetten, dan als je gaat kijken naar hoeveel ruimte er nog achter Victor is. Op het moment dat ik hem voorbij, ik hoef hem niet eens uit te spelen hier. Het is gewoon snelheid. En hier kan hij niet reageren als keeper. Begrijp je? Op de manier hoe ik de bal raak, hoeft hij eigenlijk niks te doen. Die hoek is sowieso moeilijk. Ik schiet die bal door het midden. Ja, ik doe hier niks goed eigenlijk. En als ik hem uitspeel, is het een kwestie van binnen tikken.
Was er tijd om iets door je hoofd te laten schieten op dat moment?
Nee,
herinner je dat nog?
Omdat ik sowieso ook heel veel bezig was met Dani deze wedstrijd.
Alves.
Dani was sowieso een persoon die mij wel gewoon een dag wakker kon laten liggen als ik wist dat ik tegen hem ging voetballen.
Oh ja, was het zo erg?
En Dani maakt hier natuurlijk een fout die hij normaal gesproken niet maakte. En dat was ook wel het moment dat ik daarvan schrok, want hij ging natuurlijk naar de grond. Waardoor ik wist van, oké, jij gaat mij hier sowieso niet meer inhalen. Op dat moment is het natuurlijk een fractie van een seconde van, oké, wat ga ik doen? Terwijl Dani was sowieso al niet meer degene die mij kon inhalen. Volgens mij was het Marquez die mij eventueel nog kon bijhouden op dat moment.
Ja, die staat daarachter ook.
Ja.
Was dat sowieso een plaag in je carrière, die Dani Alves?
Nee, het was geen plaag, maar het was wel een persoon die waar ik van wist, oké, ik moet wel 120, 130% deze wedstrijd gaan geven als ik hem hem achter mij wil aan laten lopen deze wedstrijd.
Ja, maar je vond
Dani was
irritant,
gewoon een type
hoor.
Van, hij was kwalitatief heel goed, maar hij wist ook gewoon een tegenstander uit de wedstrijd te spelen. En gewoon zodanig te sarren dat jij bezig ging zijn met hem.
Hoe deed hij dat dan?
Ja, dingen zeggen, jou knijpen.
Knijpen, ja.
Felheid om je heen, dus op het moment dat... Dus hij was gewoon echt een type rechtsback die natuurlijk ook gewoon kwaliteit had, type rechtsbuiten. Dus het was niet alleen een verdediger, hij kon alles een beetje.
Ja, maar nou lijkt jij mij iemand die daar wel mee om kan gaan.
Ja, maar zoals ik al aangeef, dan moest ik wel gewoon optimaal concentreren om hem gewoon ook uit de wedstrijd te kunnen spelen.
Ja, dus alleen het feit dat je tegenover hem stond,
ja, dat
kost al een portie energie, zeg maar.
Voor mij wel, ja.
Ja, ja, ja.
Dat is een van de weinigen, want ik heb dat bijvoorbeeld mijn periode 23, 24, 25, zeker bij Everton, had ik een periode dat ik dacht dat ik God was.
Oh, maar ja? dat, is dat goed?
Dat was goed en slecht. Omdat buiten het veld werkte het enorm tegen me, omdat ik dat ook dacht. Maar in het veld, ik had geen angst voor geen enkele back. Maar dat zag je ook wel terug in mijn wedstrijden.
Ja, dat met jouw speltype, dus dat juist door dat overmatig zelfvertrouwen...
Ja, ik had zoveel zelfvertrouwen.
Ja, maar als je goed kan voetballen,
juist,
dan wordt het goed.
Daarom blijf ik ook zeggen dat mijn beste jaar zeker Everton was. Ondanks ik natuurlijk wegging. Maar wat ik op dat moment op de flanken, maar ook op elke positie, op de 10-positie, op de linksbuitenpositie liet zien, voor mezelf ging nergens over.
Premier League is niet niks ook.
Nee, Premier League.
Veel intenser toch nog dan
Ja, dat is een van de intense competities waar ik ooit in heb gevoetbald. Maar ook zeer zeker ook de meest vermakelijke competitie waar ik ooit in gevoetbald heb.
Toch nog even terug naar Spanje. Want op een gegeven moment win je wel in Camp Nou. Ja. In een jaar dat je verder denk ik snel wil vergeten bij Hercules Alicante.
Ja.
Maar dat was ook nog vrij vroeg in het seizoen, dacht ik, dat jullie daar komen als promovendus en gewoon winnen.
Ja, ja, ja. Op die wedstrijd speel ik op Adriano. Was daar niet geblesseerd. En die wedstrijd winnen we 2-0. Maar dat is ook de enige wedstrijd die Barça verliest dat jaar. Die worden bijna ongeslagen kampioen.
Ja, want hier waren ze nog weer beter dan die vorige beelden die we zagen. Ja. Jij werd ook echt als Real Madrid-speler daar nog onthaald, ja, want je werd enorm uitgefloten.
Dit was heksenketel voor mij op dat moment.
Dat is toch wel een eer, toch?
Ja.
Ja, dat was toch mooi?
Ik ben natuurlijk op dat moment verhuurd, dus ik ben nog steeds Real Madrid-speler. Dus voor Camp Nou is het gewoon geen Hercules, maar Real Madrid.
Ja, dus, maar als ze de moeite nemen om je uit te fluiten, dan
ja,
doe je
ja,
er wel
ja.
toe voor ze.
Dan doe je er zeker wat toe.
Ja, er is nog één fragment uit die wedstrijd dat misschien voor jou wat minder leuk is.
Dat Messi me zegt, dat Messi die bal, dat ik een schaar wil doen en dat Messi weggaat met die bal.
Ja, precies. Jij probeert een truc en daarna komt Messi. Oh, en inmiddels ja. weten we wie Messi is. dit moment.
Jo.
Oh. En dan komt hij nog een keer terug zelfs. Ja. Hoe is het als Nee, eerst even vragen. Is Messi de allerbeste ooit?
Hoe bedoel je ooit? Van mijn lichting? Van mijn lichting is hij sowieso de allerbeste ooit.
Beter dan Ronaldo? Dat is natuurlijk al de vraag.
Ja, voor mij is dat geen vraag. Ik blijf het altijd zeggen, het zijn twee totaal verschillende spelers. Maar hetgene wat Messi heeft gedaan is een beetje onmenselijk. Niet op statistiek gebied, op dit soort dingen. Dit wat hij dus met mij deed, begrijp je? Dat is dan... Hij doet dat op puur gevoel, zeg maar. En hij was die persoon die de bal zodanig aan zijn voeten kon houden dat je moet hem dus tackelen of hem eigenlijk een soort van willen blesseren, wil je hem dus op dat moment afstoppen.
Ja.
En ik denk dat dat iets unieks is.
Maar dat is inderdaad dat bijna goddelijke talent inderdaad, wat je bij hem ziet. Hoe die als een soort kunstwerk om je heen. Hoe voelt dat?
Je verwoordt het hartstikke goed, zeg maar. Het bijna goddelijke talent, omdat soms was het ook een beetje bizar om naar te kijken van hoe kan dit?
Ja, maar hoe is het als die jongen zo om je heen danst bijna inderdaad?
Ja, maar,
je krijgt het niet te pakken.
Op voetbalgebied heb ik enorm veel respect voor hem. Hetgene wat hij heeft gepresteerd, maar ook hetgene wat hij kon, zeg maar. Hij was vanuit stilstand wegwezen. En dan was het ook van, oké, nu gaat hij er volgens mij 4-5 uitspelen. En waarschijnlijk gaat hij ook nog eens iets doen wat we niet willen zien.
En niemand doet er wat aan?
Kan niet, gaat niet. Omdat als hij eenmaal op snelheid is, is het probleem.
Maar toch, dan zou je zeggen dat er ergens in zijn carrière iemand opstaat die denkt, en nou is het genoeg, dat hij hem een rotschop geeft. Maar niemand heeft hem ooit doodschop gegeven.
Dat is dus die respect die je, zeg maar, omdat waarschijnlijk... Ja, kijk, dit gaat toch nergens over. Die man was zo eng. Hier is hij al wat ouder.
Ja, dit is denk ik 2018-19.
Ja, dat filmpje Getafe, waar het echt een beetje begon toen hij nog met Epoca, Ronaldinho, Eto'o, waar hij die solo maakt, Getafe uit. Ja, dit slaat er nergens op.
Maar je zegt ook niemand kan iets doen, want het is te snel en het is te goed.
Ja.
Maar niemand wil uiteindelijk ook iets doen, omdat je niet het mes in het kunstwerk wil zetten.
Kijk, zo'n fragment bijvoorbeeld. Jij gaat mij niet vertellen dat die centrale verdedigers verwacht. Want hij gaat eigenlijk gewoon... Hetgene wat zeg maar onwerkelijk is, dat is wat gebeurt. Want ze zijn gesloten. Er kan niemand doorheen, maar hij gaat daar doorheen. Dat is wat gebeurt in dat laatste filmpje.
Ja.
Nou ja, hun beseffen volgens mij zelf ook niet wat daar gebeurt. Hoe kan dit? Begrijp je? Dus ook al zouden ze een rotschop willen verkopen daar... er is geen eens tijd voor, want die man is al door jou heen... bal is al weg en er is al gescoord.
Mooi. We vroegen je naar je favoriete speler.
Kijk. Ja. Dit slaat toch... Zie je, kijk, hij doet ook zo van hoe dan. Dat kan toch niet.
We vroegen je naar je favoriete speler.
Ja.
Maar je hebt niet voor Messi gekozen.
Nee, Messi...
Dank je wel ook daarvoor, want dat maakt het programma ook rijker. Want dan kunnen we weer beelden van iemand anders laten zien. Anders moeten we iedere week Messi laten zien.
Precies.
Guti heb jij.
Ik heb
voormalig ploeggenoot.
Ja, voormalig ploeggenoot.
Laten we eerst even naar hem kijken.
Ja, alsjeblieft.
Kaká toma el balón, acompaña Guti. Kaká para Guti. Guti, Guti, Guti. Atrás Benzema, golazo!
Ja. Je was hierbij?
Ik was hierbij, ja.
Het is zo goed dat je ervan in de lach schiet.
Ja, ik schiet er in de lach van omdat het natuurlijk net zoiets ontwerkelijk is... naar die stukken waar we net naar aan het kijken waren van Messi. Dit zijn dingen die kunnen alleen maar unieke mensen doen. Dit zijn dingen die mensen zien... die zeg maar het tegenovergestelde denken van de stereotype normale goede voetballer. Maar ik denk dat bijna elke speler op het moment van aannemen hier met links... had geschoten met zijn rechterpoot. En voor eigen succes was gegaan. Maar Guti dacht daar heel anders over. Voor hem betekende een assist net zoveel als een goal. Wat ik deze man op training heb zien doen en in wedstrijden heb zien doen... op 60-70% gaan er niet meer heel veel nadoen.
Nee?
Nee. Want ik durf te wedden dat... Hij speelde heel veel wedstrijden. Zijn druk zette. Hij was een type, hij was ook een beetje een luie voetballer. Snap je? Heel vaak geen zin. Maar als die man die knop omzette, jongen, dan ging het nergens over. Dan zag je ook gelijk van wow. Jij bent van een andere planeet.
Toch is zijn carrière... Ik bedoel, hij is door en door Real Madrid. Hij heeft daar bijna zijn hele carrière gespeeld. Ja. Niet al te veel interlands. Nooit een eindtoernooi meegemaakt. Hij wordt nooit bij de Galactico's genoemd.
Hij was een Galactico. Hoe bedoel je nooit bij de Galactico's? Dat komt natuurlijk omdat hij uit de jeugd van Madrid komt. Hè? Echt zoontje van Madrid. Hij hoefde die stempel niet eens te krijgen, Galactico. Hij was er al één. Begrijp je?
Je
er zijn zoveel
hem,
trainers geweest. Ja, sowieso. Er zijn zoveel trainers geweest omdat... Kijk, natuurlijk ook... Zijn attitude, zijn aura. Dat heeft heel veel trainers ook de das gekost bij Real Madrid. Want als Guti zijn stem ging laten gelden... en als hij niet eens was, dan kon het zomaar zo zijn dat... daar is de deur, snap je?
Ja, hij was de club.
Ja, hij was de club. Raúl, Michel Salgado, Iker Casillas, Guti, dat waren de daar ging hij niet zomaar tegenin. Dat waren de jongens die ervoor konden zorgen dat het einde Real Madrid voor jou was. Begrijp je?
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel een beetje de das... het knelpunt geweest, Guti. Dat is ook een beetje waarom hij niet echt erkenning kreeg, Spaanse elftal. Waar hij niet echt erkenning kreeg. Maar Guti had de hele stempel Galactico niet nodig. Want hem kon je niet zomaar wegdenken binnen de club Real Madrid.
Is hij belangrijk voor jou zelf geweest ook?
Ja. Voor mij was Guti natuurlijk een beetje een boegbeeld natuurlijk. Hij was natuurlijk die tijd al 33. Ik koos nummer 15, dus ik zat altijd naast Guti.
Oh, dat ging op rugnummer?
Ja.
Want hij was 14.
Ja, Guti was 14. Ja, ja. Je zat zo, dat ging op rugnummer, ook in de kleedkamers, in het stadion, maar ook zoals bij de trainingen. En ja, Guti had op dat moment, ongeacht hij natuurlijk al wat ouder was, mijn interesses. Dat drankje doen buiten het veld, maar ook de geinige dingen binnen het veld en binnen de club. En hij nam ons gewoon mee naar plekken wat wij nog niet hadden gezien.
Nee, maar kende hij zijn grenzen dan misschien iets beter dan jij? Omdat hij een hele Real carrière...
Nee, wat ik jou zeg natuurlijk. Hij komt natuurlijk vanuit daar, uit de jeugd. En had natuurlijk veel meer credits. En stond natuurlijk al zo lang in het eerste van die club. Snap je?
Ja.
Maar als wij bijvoorbeeld gezien werden met Guti... dan kon hij voor ons regelen dat wij gewoon... dat we goed zaten.
Zou je niet eens een keer terug willen naar Real? Je bent een tijdje niet meer geweest, geloof ik, toch?
Nu 2-3 jaar volgens mij. Volgens mij is het mijn laatste keer geweest. Maar ik ga sowieso wel langs hoor. Sowieso wel.
Mogen we dan mee?
Sowieso als oudspeler blijf je gerechtigheid binnen de club houden. Dus ja. Wat dat betreft komt dat wel goed. Daar mag je zeker mee.
Ik zou wel eens willen zien met de camera erbij. Ja.
Er is wel heel veel veranderd hoor binnen de club. Toen de tijd dat je... Ze hebben nu allemaal eigen kamers op Balderbibbas en dat soort dingen.
Terwijl Balderbibbas... Trainingscomplex.
Ja.
Ja. Mooi.
Ja.
Nou, ik ga graag een keer met je mee.
Ja, gaan we zeker doen.
Roy Studenten terug naar Madrid. Het was weer te kort.
Weg?
Je hebt allemaal dingen weggegooid. We hebben het nog over Oranje willen hebben. Barça. Je kon ook naar Barça, zeggen ze.
Klopt.
Het is Real geworden.
Is Real geworden, ja.
Blij mee?
Ja, sowieso. Ik denk dat ik sowieso al beter in het Real in het Madrid leven paste dan bijvoorbeeld in het stukje Barça. Ik ben een gestadsjongen. Barça is toch badplaats, zetig strand en dat soort dingen. Ik zou dat dan heel gauw gaan vergelijken met Hagenese of Rotterdammer.
Oh ja.
Snap je? Zo dacht ik ook zo krom. Maar achteraf gezien denk ik dat Madrid gewoon een goede keuze was. Als je gaat kijken naar de vergelijkbare dingen als Rotterdammer en dat soort dingen. En waar ik mij het meest mezelf in zag, denk ik dat Real Madrid toch een goede keuze
was. Je bent onlangs gestopt, definitief, bij Kozakken Boys. Voelt het goed, je carrière?
Ja, zeker. Kijk wat jullie me vandaag hebben laten zien.
Precies. Nee, maar omdat ik, dat zei ik al eerder, dat mensen soms denken dat je er niet alles uit hebt gehaald.
Ja, maar ook hun natuurlijk hebben niet alles kunnen zien natuurlijk. Hè. Ze krijgen natuurlijk bepaalde wedstrijden mee. Champions League wordt natuurlijk heel enorm onder de loep genomen. Maar ik heb enorm genoten van mijn periode bij Real. Ik heb daar 3 jaar gezeten. Iets wat niemand me nooit meer zou afpakken en wat ik mee zou nemen in mijn graf. En dat is iets wat ik altijd zal blijven koesteren. En zeker nog met volle teugen naar kijk. Zeker als ik beelden te zien krijg die ik zelf niet eens meer naar voren kan halen.
Mooi, ik heb ervan genoten. Ik
dank
hoop jij ook.
Wederzijds.
Ik hoop jullie ook thuis. Dank voor het kijken allemaal naar Tussen de Palen. We zijn er volgende week vrijdag natuurlijk weer. Rond 9:30 dan weer met een hele interessante gast. Dankjewel Royston, ja, dat je er was. Top man, tot later. Dag allemaal.
Later.